Hoofdstuk 1. Wat voorafging aan de stichting door Constantijn de Grote.
Ik wil even beginnen met het feit waarom Byzantium. U moet weten, ongeveer tot een halve eeuw geleden had men maar weinig goede woorden over voor de Byzantijnse cultuur, voor die keizers die daar waren. Het werd ook overgeslagen op de middelbare school over de Byzantijnse geschiedenis. Daar maakte men zich niet druk. En er waren boeken waarin heel duidelijk gezegd werd dat het een decadente cultuur was. Het einde van de tijden wordt het genoemd. En pas een jaar of 60 geleden is het wat meer in de belangstelling gekomen. Niet in Nederland, helaas. Ik heb zelf Byzantinologie gestudeerd, maar was de laatste. Na mij is het opgeheven en er is wel eens een keer een noodverband. Iemand heeft kort geschiedenis gegeven. Maar Byzantinologie als vak kun je helaas niet meer doen in Nederland. En ja, in het buitenland, in bepaalde plaatsen, München en Cambridge, daar wordt het nog wel gedoseerd. Dus het heeft niet echt in het centrum van de belangstelling gestaan. En ook niet met veel liefde is het beschreven. En ik hoop die liefde toch wel enigszins bij te kunnen brengen, want het is een zeer interessante cultuur. Want wat danken wij nu aan Byzantium? In de eerste plaats, als de Byzantijnen er niet waren geweest, hadden we bijna niets geweten over de antieke Griekse literatuur. Terwijl in het Westen, in Europa, in het begin van de middeleeuwen, ook nog een tijd verder, niemand meer het Oud-Grieks beheerste, is dat in Byzantium een kracht gebleven. Het werd gedoseerd op de scholen. De monniken die beijverden zich om het over te schrijven. Er kwamen aparte woordenboeken, geschiedenissen over de oudheid. En dat hebben we te danken dus aan de Byzantijnen. Als zij er niet waren geweest, konden we niet Homerus lezen. Plato niet, de tragedies niet. Alles is gehandhaafd daar bij de Byzantijnen. Maar ook praktische dingen over de medicijnen, de wijsbegeerte. De Byzantijnen waren vooral op Plato gesteld, ook het neoplatonisme, op Aristoteles. Dat zijn allemaal verworvenheden van de Byzantijnen, waarvan de waarde eigenlijk niet te onderschatten is. Ook is van belang dat zeker in de laatste decennia meer belangstelling is gekomen en ook waardering voor de Byzantijnse kunst. Heel lang is gezegd, het is een starre kunst, buitengewoon ongeïnspireerd, voortdurend hetzelfde. Maar dat is een gevolg van onkunde. Als je het gaat bekijken, is er wel degelijk een ontwikkeling in de Byzantijnse kunst. En vooral ook de invloed is veel groter geweest dan men heeft aangenomen. En de invloed, daar bedoel ik mee, op de vroege schilderkunst in het Westen, in de Renaissance. Een belangrijke invloed is van de Byzantijnen gekomen. Het is namelijk zo dat na de verovering van Constantinopel in 1453 is er een grote groep kunstenaars en geleerden verhuisd naar het Westen en die hebben toen daar de mensen laten kennismaken met niet alleen de literatuur, maar ook met de verworvenheden van hun eigen schilderkunst, de iconen dus. En tenslotte is, en dat is voor ons iets minder van belang, maar zeker voor de orthodoxen, in de Byzantijnse tijd heeft het orthodoxe geloof zijn uiteindelijke vorm gekregen. Dat is niet, dat zult u horen, zonder slag of stoot gegaan. Integendeel, het is de rellen en de ketterijen en vooral het bestrijden van de ketterijen nemen een zeer belangrijke plaats in de Byzantijnse geschiedenis. Maar uiteindelijk de Grieks-orthodoxe, de Russisch-orthodoxe, allemaal hebben ze hun wortels in de Byzantijnse godsdienst. Nou, dat komt allemaal uitvoerig aan de orde en dat hoop ik ook voor u aannemelijk te maken hoe belangrijk het is geweest dat Byzantium een plek krijgt in de geschiedenis.